Wednesday's Love met Luc Heesen.
Goedenavond, dames en heren. Welkom bij Kunst is Lang, het interviewprogramma over hedendaagse kunst in samenwerking met online kunsttijdschrift Mr. Motley. We komen live vanuit Vondel CS in Amsterdam. Ga naar de Facebookpagina van Mr. Motley om ons hier te zien zitten. En die videoregistratie die vind je naderhand ook op YouTube of op Artube. Kijk op artube.nl. Maar luister je liever, dat kan natuurlijk ook. Dan kan dat gewoon via je podcast of de website van Mr. Motley. En behalve mijn hoofdgast zit er hier in de studio nog een kunstenaar en die reageert op het gesprek dat wij hier voeren. Deze week is dat Anand Strieker. Hij is zogenaamd beelddichter, iemand die beelden op elkaar laat rijmen en grote kans dat je dan ook en passant een referentie naar hip-hop, naar graffiti of naar typografie ziet. En aan het eind van dit uur gaan we het hebben over wanneer een foto goed is. Verschillende studenten van de academie in Den Haag die hebben zich op die oervraag gestort en die gaan we even oplossen aan het eind van het uur. Maar eerst natuurlijk mijn hoofdgast Marga Wijmans. Zij begon pas op haar 35e aan een modeopleiding, maar is inmiddels al jaren bezig als ontwerper en had in 2014 haar eerste solo tentoonstellingen in het Groninger Museum. Met romantische, filmische mode die een statement wil maken over de samenleving. Of het nou gaat om ons gebruik van technologie, dat zich vertaalt naar bijvoorbeeld een jurk met mobiele telefoons erin, of dat het gaat om het van kleur veranderen van de typisch Afrikaanse waxprints, om het stereotype beeld van de Afrikaanse vrouw een andere lading te geven. Marga, welkom. Leuk dat je er bent.
Ja. Leuk dat ik er dat je me hebt uitgenodigd.
Ja, zeker. Ja. Ik zei het net al, je bent laat begonnen. Dit is een hbo-opleiding bestuurskunde, hè, management voor de overheid. En pas rond je 35e begon je aan die modeopleiding. En ik lees in een interview dat dat was omdat je je hersens niet zoveel dacht te kunnen gebruiken in mode. Welk denkwerk was je bang om te verliezen of om niet te kunnen uitvoeren?
Ja, ik heb bestuurskunde aan Erasmus Universiteit gedaan. En ik ben op mijn 29e, 30e ben ik overgestapt naar mode.
Ah, oké. Okay. Ja, bij deze gecorrigeerd.
Ja, ja. Nou, ik zag mode, ik ervaarde mode zelf als toen ik opgroeide en later ook als een soort meer iets wat je aandoet om jezelf te uiten of te decoreren of wat dan ook. En ook iets functioneels. Je moet kleren aan hebben. En ik had gewoon nog niet zo door dat je met mode ook echt een verhaal kan vertellen wat niet over jezelf gaat. Dus dat losstaat van het kleden voor je eigen genot of voor je eigen expressie.
Ja.
En jaren 80, 90 begon ik ook meer te verdiepen in andere ontwerpers. Ik leerde Vivienne Westwood kennen. En veel later ook Hussein Chalayant, Victor en Rolf. En er was een hele golf van makers, niet alleen ontwerpers, maar ook designers, die mode, maar het kon ook architectuur of designvoorwerpen gebruikten om echt een verhaal te vertellen. En toen werd ik heel erg geprikkeld.
Want dat was iets wat je eigenlijk al aanstond. Je wilde al een soort van verhaal over de samenleving vertellen, al voor die mode opleiding.
Ja, vandaar ook mijn keuze voor bestuurskunde. Dat is ook een soort van een soort maatschappij leerde, maar dan de universiteit. En hoe kan je de maatschappij veranderen en sturen als overheid of politiek orgaan. Dus vandaar mijn interesse daarin.
Ja.
Ik heb eerst voor het stadhuis gewerkt in Rotterdam. Een soort denktank over veiligheidsbeleid. En een soort jonge honden die de hele dag mochten projecten bedenken en de burgemeester voeden met allerlei dingen. Mm-hmm. En daar ben ik eigenlijk na een jaar mee opgehouden. En toen ben ik naar Antwerpen gegaan, naar de modeacademie. Ja.
En als je dan met zo'n hongerige geest, laat ik het zo maar zeggen, binnenkomt op zo'n modeopleiding, wat kun je vervolgens dan kwijt in die mode? Want ik denk dat heel veel mensen dat, net zoals jij in het begin deed, een beetje onderschatten. Die weten misschien helemaal niet wat er voor research of denkwerk in mode zit.
Ja, in Antwerpen, wat vooral een schokreactie is eigenlijk de hoeveelheid werk. Het was een hele veel eisende opleiding. En dus dat was eerst een shock to the system. Van het nachtenlang door en gewoon een super kritische lerarenkoor. En daarin moest je dan ook nog, dat was eigenlijk de focus van de opleiding, heel erg naar jezelf toe. Wat wil je vertellen? Wat is je verhaal?
Mm-hmm.
En dus dat alles bij elkaar, dat was heel heftig. En ook in Antwerpen, het is meer een klassieke school dan in Nederland. De Nederlandse academies, had ik de indruk, gaat het meer om het ontwikkelen van concepten. En van daaruit eigenlijk een soort tabula rasa, vanuit een nulpunt iets opbouwen.
Mm-hmm.
En de Antwerpse school van kunstonderwijs is meer dat je heel goed weet wie er voor je is gekomen. Heel veel weet van geschiedenis, cultuurgeschiedenis. Dus heel erg Ja, bijna schools en heel gedisciplineerd.
Ja.
En van daaruit ga je vernieuwen.
Dus en je, we hadden het over dat denkwerk. Hè? Hoe ja. vertaalt zich dat in een opleiding? Hoe hard moet je nadenken om tot een ontwerp te komen?
Nou, ik was een van de eigenheimers of een van de weinigen die best wel lang de tijd nam om na te denken van waar ben ik nou mee bezig? Terwijl de vraag van de opleiding is gewoon kom volgende week met 20 ontwerpen en is heel erg op productiegericht.
Ja.
En dat was, dus ik had dat Nederlandse in me, dat kritisch-conceptuele denken, maar dat moest ik dan kwijt in de context van het departement. Maar dat, ja, niet.
Hoeveel denkwerk zit daar aan, bij wijze van spreken? Je krijgt een opdracht op woensdag. Hoe ga je dan te werk?
Nou, mijn werkwijze is eigenlijk van. Je krijgt een opdracht en die vertaal je eerst naar jezelf toe. Dus wat is de relevantie voor mijzelf? Hmm. En dan na veel schrijven komt er één woord uit. En dat woord ga je vervolgens omzetten in iets visueels. Dat kan een tekening zijn, een kledingstuk, een aanzet tot een ontwerp, een stofexperiment. Maar je probeert eigenlijk op een beetje Jip en Janneke manier, de Dick Bruna manier, een soort van heel duidelijk beeld te krijgen bij een woord. Dus dat is de manier waarop ik werk.
En nog steeds, hè?
Nog steeds.
Precies, want we hadden het net over een academie, maar inderdaad, dat is long gone natuurlijk.
Ja, maar dus zo werk ik. Ik werk heel erg vanuit tekst en onderzoek.
Ja.
En voor dat onderzoek neem ik best wel de tijd. Veel lezen, maar ook... Een onderzoek kan ook zijn dat ik aan een lezing deelneem of naar een lezing toe ga of een reis maak. Dat is gewoon heel, heel erg breed.
Ja.
En dan ga je schaven en dan kom je bij het meest essentiële of beeld wat een soort Socratische manier van, van werken.
Ja.
Dus gewoon, wat is het meest fundamentele betekenis van iets, van een idee?
Ja. Ja, precies. En Socratisch, dat is een hele debat.
Ja, dat is een manier van vragen stellen. En dat doe ik dan op allerlei, allerlei manieren. En als je dan dat essentiële beeld hebt, dan of die essentiële beelden, dan kan je een soort van taal gaan maken. Dan kan je een soort van gaan praten met die beelden. En dat is heel erg grappig.
Kun je dat illustreren met een voorbeeld? Gaan praten met beelden. Ik weet een beetje misschien wat je bedoelt, maar...
Even kijken hoor. Nou, ik had bijvoorbeeld voor de collectie Body Archive. En dat ging over op wat voor manier een modehuis verandert in de tijd. En dus eigenlijk om hetzelfde te blijven, om herkenbaar te zijn van oké, dat is wat een modehuis maakt.
Mm-hmm.
Verander je eigenlijk ook in de tijd, maar steeds met hetgeen wat hetzelfde is. Dus met je handelsmerk moet je reageren op een veranderende omgeving.
Het is een soort van Burberry, bij wijze van spreken. Je moet met die ruit steeds iets anders doen.
Steeds iets anders doen, maar de essentie is de ruit.
Juist.
En toen heb ik na lang onderzoek... kom je echt letterlijk op DNA. En dan na onderzoek kom je uit op... kwam ik bij een plaatje terecht van DNA dat een blokjespatroon is.
Ja.
Nou, dan pak je dat blokjespatroon en ga je dat... Daar ging ik dan allerlei experimenten mee doen. Dat blokjespatroon op allerlei manieren uitvoeren of onderzoeken. Wat is een kubus? En vervolgens kwam ik eigenlijk op een collectie waarbij je eigenlijk een soort van 10 jurken hebt. En het begint met een kubus, maar dat stukje DNA eigenlijk, wat de kubus was. Mm-hmm. DNA is kubus dus. Mm-hmm. Dat was de essentiële vorm geworden.
Yeah.
Ging ik eigenlijk per silhouet. En die hele collectie was in een soort chronologische volgorde gemaakt. Dus dat jurk 1, jurk 2, jurk 3. En eigenlijk veranderde dat blokje naarmate je verder in het... naarmate het getal zeg maar hoger werd. Dus je begon met een gesloten grote blok.
Mm-hmm.
En dat zie ik dus... Ik maakte bijvoorbeeld ook een uitstapje naar mobiele telefonie. In het begin heb je echt een baksteen als telefoon. En nu is het bijna iets wat... over 5 jaar tik je alleen maar op je handen. Dus op die manier had ik eigenlijk dat blokje vervormd tot iets echt wat op de huid zit. Tot een jurk.
Ja.
En ik had ook een soort van een stukje van mijn eigen DNA. Ook dat blokjespatroon verwerkt in de stoffenprint.
Ja,
Dus dat, op die manier werk ik eigenlijk.
Dus eigenlijk, inderdaad, jij zegt, ik zoek mijn eigen DNA. Dat neem je dan heel letterlijk, DNA.
Ja.
Er komt een beeld uit. Met dat beeld ga je spelen en daar komen allerlei variaties op.
Ja, je gaat een tijd ga je zoeken. Maar de beginvraag was van, hoe blijf je hetzelfde in een veranderende omgeving?
Ja.
En hoe blijf je relevant in een veranderende omgeving?
Ja.
En dat wordt op een gegeven moment, ga je nadenken letterlijk over DNA. En het woord DNA wordt in de mode, zeg maar de business van mode, wordt ook heel erg gebruikt. Van ja, wat is je DNA als onderneming of als bedrijf?
Oh, ja.
Dus dat is ook een heel zakelijk begrip, wat eigenlijk nauwelijks iets te maken heeft met mode of kunst, op het eerste gezicht.
Ja.
Maar ik zet het dan om in beeld en betekenis en verhaal.
Ja, precies.
Ja.
Hey, je hebt ook wel eens gezegd in een interview, wat er speelt in de maatschappij, dat heeft ook invloed op wat ik ontwerp. Hè? Of het nou op techniekvlak is, of sociologisch, of en maatschappelijk. Kun je daar eens een concreet voorbeeld van geven? Hoe vertaalt zich dat naar een kledingstuk?
Nou ja, ik ben nu, ik heb eigenlijk in... ik ben een beetje verkouden, sorry.
Ja, geef niet. Tijd van het jaar.
Ja. Na die solo-tentoonstelling in 2014, duurde tot 2015, ben ik eigenlijk van een min of meer een beetje gesloten praktijk, gericht echt op wat is mode, veel explicieter gaan nadenken over wat is nou de geschiedenis van mode in de zin van economie, van hoe wordt een kledingstuk gemaakt, wat vind ik daarvan en wat is eigenlijk mijn eigen positie daarin. Of ik ben Surinaams, een afstammeling van slaven.
Mm-hmm.
En ik wilde echt letterlijk dat verhaal, mijn afkomst,
mm-hmm.
wilde ik ook echt gaan verwerken in mijn eigen werk. En ik had het daarvoor vrij subtiel en ongemerkt erin gefietst.
Mm-hmm.
Nu ben ik bezig met een project Trade. En dat heeft heel duidelijk te maken met identiteit, met koloniale geschiedenis, met ras. Maar heel erg verbonden met mijn eigen achtergrond.
En neem ons eens mee in hoe dat werkt. Want op een gegeven moment beslis je, oké, ik ga dat thema, dat moet het worden. Hè? Dat wordt het woord bijna, zou ik
wel. Ja, het klinkt misschien heel ingewikkeld allemaal. Maar ik heb, zeg maar, als in mijn hoofd, als groot concept, modehuis Margen Wijmans, een soort fashionhuis Margen Wijmans. En in dat modehuis heb je verschillende ruimtes. En wat ik net vertelde over Body Archive, of het DNA, de DNA-collectie, dat situeerde ik eigenlijk in het archief van mijn modehuis.
Okay.
Ik heb ook een appartement en een atelier.
Dit is allemaal fictief, hè?
Even dit is allemaal een soort van fictief.
Ja.
Want ik heb niet, zeg maar, een modehuis als Chanel.
Nee.
Maar in mijn hoofd wel. En het is bijna een soort van hip-hop statement van, ik ben gewoon een modehuis. Ik permitteer me die grootsheid. En
juist.
Ik permitteer me om op die grote schaal te denken.
Terwijl
op het niveau van de samenleving, inderdaad.
Ja, ja.
Wat dat hopelijk ooit komt of niet. Maar in ieder geval zo denk ik.
Dus een gedachtenpaleis.
Ja. En het gedachtenpaleis van wat ik vertelde van trade of handel, dat speelt zich af in de zakelijke ruimte. En dan gaat het over verkoop, over winkel, wat is je product en hoe slijt je dat aan klanten.
Mm.
Dus dat is de ruimte waar ik me eigenlijk nu in beweeg. En als ik in die ruimte ben, dat is bijna een soort method acting, of dat je echt helemaal ondergaat in die rol, dan zet je een bepaalde bril op en dan zie je ook eigenlijk bijna alleen maar wat valt binnen die interesse.
Dan word jij de zakenvrouw.
Dan word ik de zakenvrouw. En in die zin, misschien niet letterlijk, want ik ben best chaotisch, maar in conceptuele zin ben ik heel erg gaan nadenken van, oké, je hebt een jurk. En dat is een ding. Maar wat is het verhaal achter dat ding? Dat ding heeft een hele geschiedenis en een economische geschiedenis, een hele lange slagschaduw. En dat raakt mij ook als mens.
Mm-hmm.
Dus ik wil eigenlijk de ruimte tussen de jurk en mijzelf via economie en politiek, maar ook raciale lijnen en identiteitslijnen, wil ik eigenlijk overbruggen. Want als je het hebt over ras, dat is eigenlijk een economische constructie om in de tijd van de slavernij natuurlijk de slaaf om te kunnen vergoeilijken dat je de slaaf als productie, als machine gebruikt.
Want dan heb je een soort van.
Het is een ras en heb je een hele theorie, ook religieuze theorie, een hele toestand omheen gebouwd om te kunnen verantwoorden dat je die persoon misbruikt eigenlijk om te produceren. Dus, ja. Maar dat speelt zich natuurlijk nog steeds af als je een jurk hebt. Er zit ook een hele lange lijn naar de persoon die het maakt. En vaak is het gewoon niet te verantwoorden op de manier waarop de jurk geproduceerd wordt. Mm-hmm. Er zitten ook allerlei verhalen achter waarom we dat gewoon kopen. En waarom we dat gewoon produceren, de manier waarop we dat produceren.
Dus je hebt het over niet duurzaam of kinderarbeid?
Niet duurzaam, kinderarbeid. Uitbuiting en dat soort dingen. Maar ik had me voorgenomen om dat echt bij de bron aan te pakken. Want ik noem dat eigenlijk de manier van denken die zit achter dat misbruik. Een soort koloniale manier van denken. En,
leg eens uit.
Dat is een manier van denken die ervan uitgaat dat je levende wezens, mensen, dieren, de natuur kan verdingelijken, tot object maken. Alle waarden en karakteristieken en wat iets waardevol maakt er vanaf kan strippen en het puur kan zien als een doel tot een middel.
Ja, namelijk een goedkoop kledingstuk.
Ja, maar de koloniaal denken, dat zie ik bijvoorbeeld nu in de MeToo-beweging, hoe vrouwen worden verdingelijkt eigenlijk, geobjectiveerd. Ik zie dat ook als koloniaal denken. Ik zie ook milieuvervuiling, hoe we met de aarde omgaan. Dat is ook een koloniale manier van denken. Dus ik richt me wel op mijn eigen geschiedenis. Mm-hmm. Maar het heeft voor mij wel een soort van, waar ik dan achter ben gekomen, is dat het koloniale denken soort de essentie is van een kapitalistisch systeem. En dat heeft meerdere slachtoffers, zou je kunnen zeggen. Maar bedoel, als je het hebt over vrouwenmisbruik of wat dan ook, dat is precies hetzelfde mechanisme als het misbruiken van slaven, tot slaafgemaakte.
Ja, dus het is mensen tot dingen maken en het leger roven.
Ja, en het leger roven.
Voor je eigen
winst. Ja. En als je daar dan achter komt, want vaak hebben mensen zoiets van, oké, maar dat speelde zich toch lang geleden af. Mm-hmm. Maar als je het niet bewust wordt van dat mechanisme, er nooit mee hebt gedeeld, en ook wat je eigen positie daarin is, hoe je er beter van bent geworden en de effecten van die manier van denken, dan kan je eigenlijk nooit echt goede maatschappelijke verandering doorzetten. Want het is altijd iets onverwerkt, mm-hmm. wat je je steeds weer in dezelfde oude patronen, die niet rechtvaardig zijn, daarin val je terug.
Ja.
Dus
En ik volg deze gedachten en hoe komen die dan in een collectie terug? Of hoe relateren die zich aan mode?
Nou, ik ben nu nog steeds in de research en development fase van het project Trade. Ik heb wel een installatie gemaakt, die is ook in het Groninger Museum tentoongesteld, met Vincent de Rijk. En hij is een designer, kunstenaar die veel werkt met het gieten van objecten en abstracte vorm. Ik heb een installatie gemaakt waarbij je echt een heel veld bezet is met soort kaarsachtige vormen, gegoten in plexiglas. En in het midden staat een persoon. Dus je bent omgeven door spullen eigenlijk. Mm. En dat is eigenlijk startpunt min of meer van dat hele ontwerpproces. En wat ik de afgelopen jaren heb gedaan is heel veel in opdracht gewerkt. En eigenlijk gewerkt met andere makers die zich ook de vraag stellen van, en dan met name over slavernij en identiteit, van wat is er met ons gebeurd? Wat is activisme? Wat zijn machtsstructuren? Wat is een inclusieve samenleving? Wat is een inclusief museum? Dus ik ben de afgelopen 3 jaar eigenlijk min of meer in opdracht bezig geweest. En binnen een opdracht, want mensen vragen natuurlijk een autonoom werk, ook al werk je in opdracht.
Ja.
En ondertussen ben ik bezig met die vraag van trade. Oké, wat betekent het? Hoe ga ik dat op de een of andere manier uitdiepen?
Ja.
Dus,
oké, nou, we gaan eerst even kijken wat er ondertussen aan de andere kant gemaakt is. Maar trade gaan we zeker nog op door dadelijk. Ja, Anan, wat is jou bijgebleven? Wat is je opgevallen? Waar heb je op gereageerd?
Nou, voor mij is het een beetje een space, omdat ik en met tekenen bezig ben en met luisteren. Dus het zijn heel erg fragmenten. En daarbij een aantal zinnen, zoals ik ben het modehuis. Of praten met beelden vond ik een hele mooie.
Mm-hmm.
Dus daar probeer ik dan ook meteen weer beeld bij te maken.
En omschrijf eens wat te zien voor de luisteraar?
Ja, ik had een rol behang meegenomen. En die schrijf ik eigenlijk door. Of teken ik eigenlijk door. Dus dat wordt straks een hele lange rol aan eigenlijk het verhaal. Alleen dan van mijn kant of dingen die ik opvang.
Ja.
En het zijn dan voornamelijk tot dusver koppen en handen. Ik vond het Antwerpen verhaal.
Antwerpen, oh wat leuk.
dus dan teken ik handen die in het water worden gegooid. Dus ja, zo herken ik weer eigen dingen en dan maak ik dan tekeningen bij.
Dus waar Maga eigenlijk ook vanuit een kernwoord werkt, blijven er bij jou ook zinnen hangen, die schrijf je op en vanuit daar kom je weer bij beelden.
Ja, precies.
Nou, te gek. We komen straks bij je terug. Ga lekker door, zou ik zeggen.
Okay, top.
Rol af die behang. Ja, super. Marga Wijmans is mijn gast inderdaad, modeontwerper. En haar ontwerpen zitten op het snijvlak van mode en kunst. En reflecteren ook op de tijd waarin we leven. Zoals ook steeds meer de koloniale geschiedenis van Nederland en de transatlantische slavenhandel. Hè. Wanneer dacht er eigenlijk, was er een punt waarop jij dacht, nu ga ik het erover hebben. Nu, je zei al eerder, was het al in mijn werk, maar nu gaat het echt er explicieter over.
Ja, het was dus 2014 een documentaire gemaakt over mijn werk en over mijn leven. Maria Visser. En we zijn toen ook, mijn vader was een jaar daarvoor overleden. En we zijn met de documentaire, met de ploeg naar Suriname gegaan. Naar het binnenland en ook naar het graf van mijn vader hebben we bezocht. En dat hebben we gedaan omdat ik heel erg de behoefte had, ook na zijn dood eigenlijk, om mezelf in een soort van traditie te plaatsen. Opeens was er een best wel belangrijk persoon in mijn leven weg en probeerde op de een of andere manier weer te verknopen met zijn geschiedenis en zijn identiteit. Hij was een Maron. Dat is in Suriname zijn dat gevluchten of tot slaaf gemaakt. Of mensen die eigenlijk in opstand gekomen zijn tegen het koloniaal bewind. En ook honderden jaren lang guerrilla oorlogen hebben gevoerd. En die zijn eigenlijk nooit echt overheerst. En hebben ook in het binnenland een hele eigen cultuur opgebouwd. Ook qua beeldhouwen en textielkunst. En ik wilde me eigenlijk via het ambacht van de Marons. Mijn vader kon bijvoorbeeld ook heel goed hout snijden, maar dat hield hij altijd een beetje verborgen. Als we op vakantie waren, zag ik hem opeens met een tak bezig. Dacht ik van, hè? Waar komt dit vandaan? Maar ik wilde me eigenlijk via de ambachten en de kunst weer met hem verenigen of verknopen met hem. En ook, ik had ook de behoefte om in een soort lijn te staan. En het bleek dus dat mijn familie Wijmans vertakkingen heeft naar kunstenaars. Dat het een soort van kunstenaarslijn is.
Dat en, wist je niet?
Nee, dat wist ik niet. Ah. Nee. En dus ik had die behoefte aan zwart bewustzijn, maar ook een wortels. En van daaruit kwam ik ook, werd ik ook gevoeliger voor, nog gevoeliger voor het thema identiteit en koloniale geschiedenis.
En is dat dan ook door de discussies, de Zwarte Piet discussie, het hangt in de lucht ook.
Ja, het hangt
heeft
in de lucht.
Bijgedragen?
Ja, en toen de tijd wat, op, ik begon dus met een fascinatie ervoor en die kunstenaars ingang, maar het werd, het sloeg een beetje om naar meer een soort van woede. Omdat in die tijd begon ook echt 14, 2014-15 begon ook die discussie over Zwarte Piet los te barsten. En de reacties daarop van witte voorstanders van Zwarte Piet, maar niet alleen witte voorstanders, maar ook gewoon mensen in mijn omgeving die Zwarte Piet als figuur niet echt problematisch vonden. En daar was ik ook wel best wel door geschokt. En ook het geweld waarbij publieke figuren, Quincy Gario, maar ook Anouk toen, hoe die bedreigd en bejegend werden. Daar schrok ik echt enorm van. Dus het kreeg een beetje een soort activistische slag die ik daarvoor nooit zo gehad heb. Ik ben niet echt iemand die daarvoor op de bres staat voor de zwarte zaak. En ik had altijd het idee, ik ben geïntegreerd en het is een tolerant land. Ik heb als kind alle kansen gehad om het te uiten in deze samenleving. Allemaal leuk, gezellig.
Hmm.
Maar op een gegeven moment dacht ik van, hé, maar dit is niet het land dat ik... Het is niet het land waarvan ik dacht dat ik woonde.
Yeah.
En ik een soort van, ik had het gevoel dat er maskers van mensen afvielen. En ook mensen waarvan ik het totaal niet had verwacht eigenlijk.
En dan was dus jouw reactie, dan ga ik het explicieter benoemen. Ga ik daarmee aan de slag?
Ja, explicieter benoemen. Dus meer echt over dat waarover niet gepraat mag worden. Want ik zag dus duidelijk dat... Die woede tegen de zwarte activisten die zich tegen Zwarte Piet uitspraken, die woede, dacht van dat heeft een psychologische inslag, een bepaalde manier van verdringing, waar je iets waar je gewoon totaal niet mee om kan gaan, dat je met woede en geweld probeert de kop in te drukken, want anders kan ik het gewoon niet begrijpen. Iedereen ziet gewoon, ieder normaal mens, zeg maar, ziet dat het een problematische figuur is die niet in Nederland en België woont. Ik bedoel, de rest van de wereld ziet dat gewoon.
Yeah.
En verbaast zich er enorm over. Maar alleen in Nederland bestond er echt een gigantische blinde vlek. En nou ben ik opgevoed ook met Zwarte Piet, daar doen wij gewoon niet aan. En omdat het een vrij tolerant land was, had ik altijd een soort van, ik vind het kan niet, het is een gekke traditie, maar weet je, het is geven en nemen. En
we laten het met rust.
We laten het met rust, want tegelijkertijd is het een progressief land. Nou ja, toen de schellen eigenlijk de maskers afvielen, was mijn tolerantie of wisselgeld, hoe moet je dat noemen, een soort van leverage of mijn, want je geeft en je neemt.
Juist.
En je irriteert je wel aan iets, maar ik bedoel, ik krijg er ook iets voor terug, maar dat was bij mij totaal verspild.
Hmm.
Dat hele krediet, zeg maar, dat had ik niet echt meer.
En hoe doe je dat dan vervolgens? Hoe ga je dan met mode naar de strijd aan? Ik weet niet, is dat te zwaar gezegd? Of is dat wel hoe je het voelt?
Ja, je kan zeggen de strijd aangaan. En we op dat moment hadden, ik was natuurlijk niet de enige die dat gevoel had. En dus er waren heel veel makers, ook zwarte makers, maar ook kunstinstellingen die met dat gevoel, die woede zaten. En ik kreeg ook de barste discussie los. En er werden ook opdrachten uitgegeven aan kunstenaars van ga daar eens mee aan de slag. En men wist van mij van dat ik daarmee mee zat of mee bezig was. Dus in plaats van echt te duiken in de eigen praktijk, ben ik bijvoorbeeld met Urban Myth, een theatergroep, die toen der tijd een toneelstuk maakte over de identiteit van twee Surinaamse vrouwen, de een wit en zwart, de ander zwart. Ben ik eigenlijk eigenlijk meer gaan samenwerken met medestanders.
Ja.
Ik heb met een kunstinstelling Tent samengewerkt. We zijn naar Palais du Tokyo geweest. Tate Modern, die wilde ook samenwerken met Tent. Heb ik ook aan meegewerkt om ook zwarte makers de kunstinstelling in te krijgen. Ik heb best wel wat meegedaan aan lezingen en denktanks ook. Dus er speelt nu op dit moment heel veel. En ik vond het interessant om om juist in te gaan of het dialoog of ideeën uitwisselen in de zin van trade als uitwisseling. Mm. Gewoon eens met medestanders of tegenstanders te praten en te converseren en dat om te zetten in werk.
En dat is dus eigenlijk dan nog stap 1 inderdaad. Want het voelt heel erg alsof er heel veel nog de basis gedaan moet worden en het werk er later uit voortvloeit. Klopt dat?
Ja, het werk vloeit er later uit voort. Ja.
Je hebt wel in bijvoorbeeld Nest in Den Haag, tentoonstellingsruimte, een jurk tentoongesteld.
Ja.
Bij On Speaking Terms. Wat wilde je daarmee agenderen?
Die jurk was eigenlijk een couturejurk, heel mooi bewerkt. Ik heb het samengemaakt in de tijd met ambachtslieden uit Parijs. Dus mensen die ook voor bijvoorbeeld Chanel door corsages maakten. Dus een heel, heel verfijnd, rijk, een werk van rijkdom eigenlijk. Dat heb ik een soort witte porseleinen pop in. En dat heb ik op de grond neergelegd. En daarachter was een soort van schilderij te zien. Alsof die jurk uit het schilderij viel. En wat ik daar eigenlijk mee wilde zeggen, het stuk heet ook Violent Dress, Dictatorship of the Void, is eigenlijk heel een soort van moralistisch werkje over van als je niet dat verleden aangaat als rijk land, rijke natie, als je die blinde vlek blijft koesteren, en dat is de void, en ook een dictatuur uitoefent op ieder die zich daarover uitspreekt. En dictatuur op een hele nette manier natuurlijk, want het is progressief land enzovoort. Maar als je dat blijft doen, dan donder je gewoon onderuit.
Hmm.
En dan is die rijkdom niet zoveel waard meer, want het is een soort van geweld wat je pleegt. Dus de hele ruimte was een soort ook van diorama van een handelsruimte uit de Gouden Eeuw. Super moralistisch. Opgeven, vingertje werk.
Ja.
En,
maar daar zijn ook de tijden voor, dus blijkbaar.
Ja, ik ben ook wel blij dat het kan, weet je wel. Dus dat je gewoon... ik voel dat ik voluit kan gaan daarin. Dat je gewoon kan... Voluit kan zeggen wat je denkt. En
Nou draait deze discussie natuurlijk ook heel erg om machtssystemen. Wie heeft de macht om geschiedenis te schrijven? Wie heeft de macht om het woord te nemen? Heb jij het idee dat je met mode dan daar je steentje aan kan bijdragen? Want heel veel de dingen die je net zei, die hebben eigenlijk misschien nog niet eens zo heel veel met mode te maken.
Ja, het heeft met mode te maken in de zin van dat, dat het maken van iets, dus een product of een object... Dat daar een economisch systeem achter zit om het te produceren. En, en daarmee ook een politiek systeem. Dus een kapitalistisch systeem zit achter dit bekertje met water erin. En het is niet een objectief of onschuldig objectje als je daarover gaat nadenken. Er zijn bepaalde politieke keuzes gemaakt waarom we een wegwerpbekertje gebruiken. En ik gebruik hem, maar miljoenen andere mensen gebruiken hem ook. En dat heeft een impact.
Mm-hmm.
Dus degene die daar... macht uitoefent om dit project bij mij op tafel te zetten. Dat heeft met macht te maken. Beheersen van productiemiddelen, grondstoffen. En het niet willen zien dat bijvoorbeeld iets niet duurzaam is. Of het wel willen zien dat iets duurzaam is. Dus dat is... dus een jurk is dan net zo. En je moet het op zo'n manier maken dat mensen ook die relatie leggen tussen... de jurk en die slagschaduw, die hele keten die achter dat ding zit. Wat zijn de kosten van zo'n kledingstuk?
Ja.
En dat is dan aan mij, zeg maar. Daar hoeven jullie niet over na te denken.
Nee, maar dat is toch maar een razend moeilijke opdracht die je jezelf dan stelt. Dat je een kijker wil laten ervaren dat hij doordenkt, als het ware. Hè? En dat is inderdaad die productielijnen. Hoe doe je dat? Ik weet niet of je het kunt uitleggen, maar ik ben heel benieuwd. Hoe doe je dat nou zoiets?
Ja, ik weet niet. Je begint met het woordje trade, inderdaad. En ik heb inderdaad die installatie al gemaakt met een mens dat helemaal omgeven wordt door objecten. Nou, ja, ik ga niet alles vertellen, maar het is ook weer...
Maar in de vorm van een jurk bijvoorbeeld, want in zijn installatie...
Ja, het kan ook, als je het hebt over handel, dan zie ik voor me de Gouden Eeuw bijvoorbeeld. En dan zie je zwarte kostuums met witte kragen. Dan zie je een bepaalde soort ingetogen rijkdom. Doe nu bijvoorbeeld mee aan een groepsentoonstelling in het Museum Amsterdam. En daar zie je, het gaat ook over de Gouden Eeuw. En daar zie je ook inderdaad die rijkdom, die stoffen enzovoort. En... als ik denk dan aan rijkdom in koloniaal perspectief, denk ik in kleding. En dan denk ik bijvoorbeeld aan dat soort kostuums. Dus misschien, heel misschien, zou ik daarmee kunnen gaan spelen.
Juist.
Of met wat droegen de slaven? Of wat droeg mijn familie in die tijd? Of
Ja, al die stoffen en al die kostuums en modellen hebben natuurlijk ook associaties. Er zitten natuurlijk inderdaad ook denkbeelden achter.
Mode is daar kan je op heel veel manieren kan je daar iets mee uitdrukken.
Verwacht jij dat je altijd bij de mode blijft, zeg maar? Verwacht jij dat jouw onderzoeksterrein wordt? Want er zit een hele brede interesse en heel veel... je zou ook een spreker kunnen worden of je zou auteur kunnen worden.
Het zijn ook dingen die ik doe, zeg maar. Bijvoorbeeld spreken, geven van lezingen en meedoen aan discussieprogramma's. Dat zijn dingen inderdaad die ik ook doe. Dus zeg maar dat is het dan wel echt in het voortraject van een werk. Maar de mode blijft echt wel mijn essentie en mijn taal.
Ja.
Dat zeker.
En het einddoel dus ook.
Ja, ik word ook. Ik heb bijvoorbeeld ook met OMA samengewerkt en hebben we een hele grote installatie gemaakt. Naar aanleiding van een jurk. Dat is een architectenbureau van Rem Koolhaas. Mm-hmm. En dat was een architectonische. Ik werkte eigenlijk als architect met hen samen. Maar het gaat toch nog terug naar een jurk. Alleen kan een gebouw ook een jurk zijn. Dat is dan de vraag die je stelt.
Ja.
Maar het gaat steeds terug naar jurk of kleding. Ja.
Wat hoop jij dat het spreken over onze samenleving en het verwerken in de jurken en zo. Waar moet het naartoe? Waar moeten we met z'n allen... Waar moeten we komen?
Nou, wat me nu heel erg bezighoudt en wat ik denk dat super urgent is, dat Nederland zich rekenschap geeft van het koloniale verleden en daarmee iets doet. En het wegsmoffelen, schoffelen, dat ophoudt. En ik hoop ook dat vooral witte jonge makers daarmee aan de slag gaan. Want kunst, zoals het in kunstacademies wordt geleerd en de kunstenaars als ze van de kunstacademie afvallen, dat is een soort van, in de samenleving is een kunstenaar ook wel een soort paradepaardje van een soort progressieve avant-garde kant van een samenleving. Dat laat je ook zien met de kunstenaars en de waarde die je hecht aan academies, de hoeveelheid die we in Nederland hebben voor zo'n klein land. En maar je kan dus niet één. Je moet dan wel zorgen dat er onvertelde verhalen ook verteld worden. Want dan kan je jezelf wel voordoen als soort kritisch en progressief. Maar dat moet ook naar je eigen verleden toe. En Dus ik hoop dat mijn werk ertoe bijdraagt dat het koloniale verleden een soort van in de haarvaten, in het DNA van heel Nederland of de nationale identiteit komt.
Ja, ja, er worden op zich in de museale wereld wel aanzetten gedaan. Hè? In het Tropenmuseum is het nu een tentoonstelling over het heden van het slavernijverleden. Er wordt gepraat in Amsterdam over een slavernijmuseum zelfs.
Ja, ja, ja.
Goeie zaken dus allemaal, zeg jij.
Ja, dat zijn allemaal hele goede zaken. Ik hoop alleen dat bijvoorbeeld de overheid zegt of de regering zegt van oké, we gaan niet alleen maar het Wilhelmus moet vaker gezongen worden, maar ook in de lesboeken hebben we het gewoon over slavernij. Ja. En is, ik ben opgevoed met Jan Heijn enzovoort. En die grote, ja, die allemaal die tuurlijk, moet je als land. Ja, als land moet je natuurlijk ook wel een soort van positief zelfbeeld hebben. Ik bedoel, ik denk dat het heel veel energie geeft en motivatie. Maar de dingen die niet goed gaan, moet je er even goed in verweven, zodat je ook hedendaagse vraagstukken aan kan. En dat daarmee heeft schuld ook te maken. Als je ziet hoe Duitsland wel die schuld echt doorwerkt heeft. En de manier waarop Merkel wel in staat is om met migratie, op migratie op een vooruitstrevende manier om te gaan, denk ik van ja, dat heeft zin gehad om dat allemaal te doorwerken en die pijn en die schuld. Maar dat betekent dat je gewoon als land, als mens ziet, dat je gewoon gescherpt bent, dat je zintuigen op scherp staan en dat je geen onverwerkte troep hebt in je verleden. Dat je gewoon slagvaardig kan reageren op nieuwe uitdagingen.
Mm-hmm.
Dus het is psychologie eigenlijk. Dat bedoelt op menselijk vlak, dat heeft iedereen. Van, ja, je moet dingen verwerken, anders dan blijft het maar een soort van...
Alleen het probleem zal natuurlijk zitten bij de overgrote witte meerderheid die zegt, we hebben dat probleem niet. Ik bedoel, die zullen dat natuurlijk niet zo voelen, wellicht.
Ja, maar op het moment dat degene in de samenleving die normerend zijn, dus aangeven wat goed of fout is, en dat kan de overheid zijn, de regering, kunstenaars, opiniemakers, wetenschappers. Op een gegeven moment als die groep begint te bewegen en dat het in de boeken staat enzovoort, en we zeggen gewoon Zwarte Piet schaffen we af, of zoiets, dan beweegt de rest, denk ik, ook mee. Dus het is ook wel een taak van een land om gewoon heel duidelijk te zeggen van hier staan we voor en hier staan we niet voor.
Ja.
En dat gebeurt op dit moment echt, nou ja, die brief van Rutte in laten we allemaal normaal doen. Die open brief, ik bedoel, dat is echt schandalig. Ik vind het nog een wonder dat we hier geen terroristen hebben. Maar het is een goed begin, zou ik zeggen.
Yeah.
Nee, dat moet echt anders. Dus,
ja. En jij loopt voorop in die groep van anarchisten eigenlijk.
Ja.
Toch?
Doe mijn best.
En als jij nou morgen weer naar je gedachten... paleis gaat. Waar ga je dan aan het werk? In welk deel? Zit je nog steeds in de trade sector?
Ja, ik zit nog steeds in de trade.
Ja.
Ja, ja.
En hoe ziet je dag er dan uit?
Mijn dag? Ik ben bezig met een project voor de SKVR in Rotterdam.
Wat is dat?
Ik op een SKVR is een soort voor kunsteducatie. Een groep organisatie die allerlei kunstcursussen organiseert, maar ook in het onderwijs in Rotterdam kunstonderwijs aanbiedt. En ik ben bezig met het project Code Groen. En ik ga op een vrij witte school in Hillegersberg. Samen met de andere kunstenares, Elisa Marcus, gaan we eigenlijk naar de wijk Middenland. En dat is een hele zwarte wijk eigenlijk. En we nemen die jongeren eigenlijk mee. En we gaan via fotografie, want het gaat over zien. Gaan we die wijk bekijken en... En daarna gaan we weer terug naar de middelbare school. En dan gaan we verder werken op het gebied van beeld. En inderdaad, een object. Je fotografeert iets, maar hoe breng je de geschiedenis ervan in kaart? De verhalen die erachter zitten. Dus dat is heel erg tradie, zeg maar.
Ja, ja, zeker.
Super tradie. Dus daar ben ik de komende tijd mee bezig.
Ja.
Ja.
En dan zit ik toch nog even vooruit te denken, zo naar in de richting van verkoopbare kleding.
Ja.
Ik zie het pad nog niet, maar jij denk ik wel, hè?
Ja, ik denk, dat komt wel. Ja.
Ik ben heel benieuwd.
Ja.
Kom me vooral wel over vertellen als jij
een
mooie nieuwe collectie hebt.
Ja.
Dan daar zijn we heel benieuwd naar. Dankjewel. Nou, dan gaan we even naar de geluidenmaker ernaast. Aan de andere, we horen je driftig.
Veel herrie.
Nee, is prima. Ik vind het leuk om te horen dat je er nog zit. Er wordt driftig getekend. Hoe is het verder gegaan?
Ik probeer het verhaal een soort van bij te houden, maar ik denk dat woorden sneller zijn dan tekeningen in dit geval.
Mm-hmm. Neem ons eens mee door wat je hebt gemaakt.
Ja, ik bleef toch een beetje met een soort van woorden en zinnen oppikken.
Mm-hmm.
En slavernij en zwart en wit, dat kwam terug. Het bekertje... wat vastgehouden wordt, hoe dat een product is.
Mm-hmm. En hoe heb je dat vormgegeven dan vervolgens? Wat heb je daarmee gedaan?
Door eigenlijk heel schetsmatig en snel dat neer te zetten. En soms een metafoor daarvoor te kiezen. Of heel letterlijk bijvoorbeeld een boek met het woord slavernij met een streep erdoor. Dus zo was ik eigenlijk met mijn beeldrijm bezig.
Ja. Cool. En ik zie ook een soort van witte tekening. Wat kun je daarover zeggen?
Ja, ik weet niet meer precies hoe dat ging, maar dat ging over een witte pop die voor een schilderij, installatie die je had gemaakt.
Ja?
En ik heb hier grijs papier, dus ging ik met witte stift ging ik die witte pop neerzetten tegenover een schilderij.
Oké.
Okay.
En ik zou je het gesprek kunnen samenvatten voor ons? Ofwel in beeld, ofwel in een paar woorden?
Nee, dat vind ik moeilijk, want zoals ik in het begin al zei van... Ja, ik ben ook met het tekenen bezig.
Ja.
En ook met het luisteren. Maar ik denk dat ik het morgen of zo echt even terug moet luisteren om goed te begrijpen waar het helemaal over ging.
Ja, het is ook een verdomd lastige klus natuurlijk die we je even zo in je schoot werpen.
Nou, ik merk dan dat ik heel erg in het tekenen opga. En mm-hmm. dat eigenlijk alles om me heen ook een soort van... het is er wel of zo, maar ik vergeet het dan ook een beetje.
Ja. Ja,
een beetje steno-achtig. Dus je aan het,
ja, dat is wel goed. Steno, ja. Ik denk dat van de belangrijkste dingen er blijven hangen of zo.
Ja.
Ja, maar ik moet er misschien een nachtje over slapen. Omdat dat morgen...
Doe dat. Ik kijk ondertussen op de website van Mr. Motley als je wil zien wat Anand gemaakt heeft. Dankjewel, Anand Strikker.
Okay.
En dan gaan we nu door naar het Voor de Kunst blokje. Want we eindigen natuurlijk onze uitzending altijd met onze partner Voor de Kunst. De crowdfund site waarop mooie projecten staan die gesteund kunnen worden via crowdfunding. En deze week is hier curator Femke Lutgerink. Ze ging met 33 studenten van de Koninklijke Academie van de Beeldende Kunsten in Den Haag op onderzoek uit naar wat nou eigenlijk een goed fotografisch werk is. En een van die studenten die is ook hier, dat is Tibor Dieters. Femke, allereerst, hoe kom je nou bij zo'n vraag? Wat is nou een goede foto? Hoe bedenk je zo'n vraag?
Dat is een hele moeilijke vraag. Nou, eigenlijk is het ook een wat uitgebreidere vraag. Dus het gaat eigenlijk niet alleen over wat is een goede foto, maar het gaat eigenlijk vooral over hoe kun je met fotografie verhalen vertellen.
Mm-hmm.
Dus wat dat betreft sluit het heel erg aan bij wat Marga de afgelopen 3 kwartier over verteld heeft. We zijn eigenlijk bezig met 33 studenten fotografie die fotografisch werken. Dus niet alleen maar keurig foto's maken, maar dat echt in alle hoedanigheden die je maar kan voorstellen vertalen.
Ja.
En hen hebben we de vraag gesteld van wat is nou good work? Wat is goed werk?
Ja.
En eigenlijk heeft de academie mij die vraag ook gesteld als curator. Wat kan je met dat thema good work?
Maar dat is toch een onmogelijke vraag. Hoe kun je dat nou beantwoorden?
Ja, die is wat ook is niet te werk? Beantwoorden. Nou, eigenlijk, ik vind het wel heel leuk om naar Marga geluisterd te hebben. Want eigenlijk zitten wij ook in een soort gedachtenpaleis.
Mm-hmm.
Met 33 makers en een curator. En we zijn echt bezig met 33 vertalingen van dat thema. En dat betekent dat mensen het hebben over kunst. En wat betekent good work als kunst, de originaliteit. Nou, daar zal Tibor ook nog wel wat over vertellen. Maar mensen reflecteren ook op wat vind ik eigenlijk van familie? Is dat eigenlijk, wat vind ik nou eigenlijk wat een goede familie is? Of hoe je als familie moet dealen? We hebben iemand die heel erg nadenkt over slavernij. Als witte persoon. Van, mag ik daarop reflecteren? Waarom weet ik er eigenlijk zo weinig van?
Mm-hmm.
Toen ik de eerste keer dat thema hoorde, ik kom uit een familie van theologen. Nou, moest ik meteen denken, good work, kerk. We zijn echt bezig.
Ja.
Ja, vanuit liefdadigheid. Dus we zijn echt bezig om, we hebben een thema gekregen waarbij we op alle niveaus die je maar kan voorstellen, dat vertalen, dat thema. Dus straks krijg je gewoon een palet aan mogelijkheden wat dat thema kan zijn. En dat is hartstikke spannend.
Ja, lijkt me ook wel. En jij moet daar nog een soort van logica in aanbrengen als
curator. Ja, dus wat we eigenlijk samen aan het doen zijn is, iedereen is het individueel aan het vertalen. Dus zowel in zijn eigen medium, dus wat hij daarvan wil maken, als zijn eigen interpretatie van dat good work.
Mm-hmm.
En tegelijkertijd zijn we samen aan het nadenken, okay, maar als je dat samenbrengt, wat betekent dat dan eigenlijk? Wat ga je dan zien? Wat gaat dat met elkaar doen? Zijn er gemeenschappelijke thema's die we juist bij elkaar willen presenteren? Of willen we juist opposities naast elkaar presenteren? Want het is natuurlijk wel zo dat als straks iemand die tentoonstelling gaat bezoeken en ook de evenementen gaat beleven, ja, dat daar wel over nagedacht moet zijn, at least.
Precies, nou, daar ben ik ook benieuwd naar. Ik ga even naar Tibor, maar denk er vast over na. Blijf lekker zitten, hoor, ja. Want Tibor heeft natuurlijk ook een microfoon. Tibor, jij bent een van die studenten. Hoe ben jij dat gaan onderzoeken?
Nou ja, het is natuurlijk ongelooflijk anders voor iedereen om...
Het
is natuurlijk ongelooflijk anders voor iedereen om daarmee bezig te gaan. Inderdaad, er zijn mensen naar hun eigen...
En voor jou? Hoe was het voor jou?
Nou, ik vond de term eigenlijk vrij een houvast, ook om mee bezig te gaan. De term goed werk is natuurlijk, inderdaad, zoals je zei, ontzettend abstract. Wat betekent het allemaal? Ik vond het contrast erin interessant, de stilstand en de beweging. Het is zowel het eindproduct en het einde van de productielijn als het de productielijn eigenlijk zelf is.
Dat moet je even uitleggen.
In de zin dat... op een kunstacademie word je natuurlijk links en rechts, zeg ik, ook door jezelf vooral om je oren geslagen met dat alles goed moet zijn en ik moet goed werk maken, want dat is natuurlijk wat er aan het einde van zo'n proces verwacht wordt. Mm-hmm. Maar wat ik persoonlijk interessant vond, is of ik dan daadwerkelijk mijn productie het goede werk kon laten zijn. Dus of ik de focus kon laten zijn op de verheerlijking van die productie. Dus ik ben met mijn handen heel erg bezig gegaan en ik ben handwerk gaan verrichten door ladders te bouwen of verschillende dingen verwerken inderdaad als hout.
Okay.
En dat proces heel erg te documenteren en dat proces heel erg te verheerlijken. Dus niet zozeer een focus op het goede werk als eindproduct, maar eerder het idee dat het goede werk is wat goed werk verwekt.
Juist.
Op die manier.
En wat levert dat voor fotografische werken op?
Ik denk in mijn geval is het heel erg vrij documentatief, in de zin dat de fotografie heel erg dezelfde rol heeft als het functionele maken. Dus ik vind de productie heel erg belangrijk, dus de fotografie is ook heel erg productioneel, als een woord is wat erbij past. Dus de fotografie is vrij documentatief, dus ik leer mezelf hoe ik een ladder moet maken.
En dat zien wij.
En dat zien wij op de fotografie terug.
En hoe productiegericht is dat? Is dat echt een how to make a ladder?
Het begint nu wel inderdaad heel erg de vorm te krijgen. Een how-to wordt hoe ik een ladder in elkaar zit.
Oké. Femke, als je dat zo hoort, denk je dan meteen, oh ja, dat past heel goed in dit thema. Dat kunnen we ergens kwijt in ons gedachtenpaleis.
Tibor en ik hebben wel veel gesprekken daarover. Ik vind het heel interessant. En het gaat ook heel erg over, wat levert dat dan op? Hè? En we hebben veel gesprekken ook over gehad. Van als je nou dat productieproces ook ingaat en je hebt uiteindelijk een product, is dat dan kunst? Of niet? En gaat het daar juist over? En hoe kun je ook mensen in zo'n tentoonstelling verrassen? Alles wat je in principe in een kunstcontext presenteert, kan kunst zijn. Maar als je dat wil bevragen, hoe doe je dat nou? Er zijn heel veel kunstenaars voor Tibor geweest die dat ook heel spannend hebben gedaan. En heel belangrijk en grote keerpunten. Denk aan Duchamp of zo. Maar tegelijkertijd wil je, je moet Tibor natuurlijk, Tibor moet zijn eigen statement daarmee maken. En daar zijn we nu heel erg over aan nadenken. Van hoe kun je ervoor zorgen dat zijn product straks, dat statement is wat hij wil dat het is.
Ja, dus daar zit vooral jouw rol in.
Daar prikkelen we dan. Hè? Dus dan proberen we in gesprekken. In het begin had ik ook echt zo, ben je nou mee bezig, man? En ik doe, waarom wil je dat nou op deze manier? Dus we hebben daar een intensief gesprek over. Ik vind dat heel spannend. In deze, ook in het geheel. Ja, dat deze vorm daar ook in is, waar het echt ook gaat over die transformatie van het zelf goed werken in een kunstcontext.
Dan wil je natuurlijk als bezoeker straks ook wel een soort van, hoop je op een eensgezind oordeel of zo? Je hoopt een soort van rode lijn. Oké, ik weet nu, als ik het allemaal gezien heb, wat goed werk is. Hoe zou die rode lijn luiden?
Nou, mijn ding als curator, zeg maar van de afgelopen 10, 12 jaar, is eigenlijk dat als ik verhalen vertel, dat ik heel graag wil dat mensen binnenkomen met een idee en weer naar buiten gaan met een ander idee. Dus bij Good Work, stel dat ik die bezoeker zou zijn die titel zou zien, en wat ik net zei met mijn achtergrond, zou ik misschien denken, dit zijn allemaal reflecties op goede werken. En dan kom ik naar buiten met Tibor's werk in mijn achterhoofd, denk ik, maar dit gaat eigenlijk heel erg over de rol van kunst. Dat had ik eigenlijk helemaal niet verwacht. En ik denk dat dat altijd, in ieder geval aan groepstentoonstellingen, de spannende opdracht is om mensen daar verwonderend te laten rondlopen. Dus op zich ga je naar huis met 33 antwoorden op wat good work is.
Ja.
En ik hoop eigenlijk dat mensen daardoor, net zoals wat Marga natuurlijk hoopt met haar proces en met haar werk, dat je daarbij bij jezelf gaat nadenken, wat is dan mijn verantwoordelijkheid daarin? Of wat vind ik daar nou eigenlijk van? Of vind ik daar überhaupt eigenlijk wel wat van? En hoe kwam het nou eigenlijk dat ik met dat idee, met dit idee binnenkwam, en dat al die mensen me om mijn oren hebben geslagen met iets totaal anders? Wat grappig. Dus mijn achtergrond heeft blijkbaar gemaakt dat ik op deze manier nadenk over good work.
Tibor, is dat bij jou al gebeurd? Ben je al om je oren geslagen met andere opvattingen van je dacht, dit laat mij even anders kijken?
Uiteindelijk, zeker als je een ladder aan het bouwen bent op een fotografieafdeling, is niet iedereen gelijk heel erg enthousiast. Mm. Maar ik denk, de fotografieafdeling waar wij natuurlijk, waar ik dan ook deel van ben, is ontzettend multidisciplinair. Dus iedereen is op zijn eigen manier gewoon ontzettend bezig. En dat geeft me dan ook de mogelijkheid op deze manier te werken en er dan toch met één voet in de traditie te staan van fotografie.
En als je spiekt bij de buren, bij je medestudenten, heb je daar dan al rare opvattingen van goed werk gevonden?
Ik denk, we hadden het er ook net over toen we nog even buiten stonden. Dat toen we iedereen's teksten doorlazen en iedereen's beschrijvingen, ben je toch altijd wel heel ontzettend verrast waar iedereen vandaan komt. Inderdaad, je zei het net ook al, maar in iemands geschiedenis of iemands interpretaties van goed werk.
Geef ze een voorbeeld.
Nou, ik denk misschien een goed voorbeeld is een Italiaanse vriend van me, Filippo Ceriani, die hier dus inderdaad nu al 2,5 jaar woont. En de tulp een ontzettend interessant fenomeen vond. Vooral omdat de tulp, door zijn onderzoek kwam hij erachter dat de tulp heel erg connecties had met de Italiaanse maffia. En dat geeft mij natuurlijk als Nederlander ook een heel interessant beeld op het meest iconische icoon van de Nederland.
En wat betekent het dan voor de maffia, weet je dat?
Ik zou willen dat ik daar veel meer antwoord
op geef. Ik kan je daar wel wat over vertellen. Dat is grappig, want toevallig stond er vandaag een artikel in de NRC over de 'Ndrangheta, als ik het goed zeg. Mm. Dat die langzamerhand steeds moeilijker te herkennen is in Italië, omdat die zo verweven raakt met de politiek en eigenlijk met de trade.
Ja, met trade.
Volledig aansluitend bij Marga's onderwerp. En eigenlijk is dat wat Filippo bij de tulpen ook ontdekt, is dat de handel in tulpen, dus in Aalsmeer onder andere, dat daar een heleboel 'Ndrangheta mensen achter zitten, die tulp dus gebruiken als dekmantel.
Ja,
voor misschien wel witwassen, maar misschien ook wel gewoon echt om hun handel, zeg maar, waar ze dan heel veel geld mee verdienen, zoals de cocaïne bijvoorbeeld, weg te krijgen.
Ja.
Dus daar zit, zeg maar, de boven- en de onderwereld raken heel erg met elkaar verweven. En voor hem is die maffia in Italië natuurlijk een heel groot thema. En er is heel veel ook op het gebied van wetgeving gedaan. En hij verbaasde zich erover, onder andere, dat bijvoorbeeld die maffia hier is. Het lid zijn van de maffia is geen misdaad. Is niet strafbaar.
Ja.
Terwijl in Italië dat wel zo is. Dus dat is het ook.
Dus we gaan voor good work naar het maken van ladders tot de maffia.
Ja, naar de Italiaanse maffia.
En nog een heleboel andere voorbeelden. Dank jullie wel. Kijk vooral op Voor de Kunst als je dit project wil steunen. Want er moet natuurlijk geld komen. Daar gaat het altijd om bij crowdfunding. Wij gaan er weer uit. We zijn er volgende week weer. En dan zit hier Robert Glas. Wil je ondertussen nog meer zien van het werk van Marga Wijmans of van de werken die Anaan Strieker hier in de studio maakte? Ga dan naar mrmotley.nl. Graag tot volgende week.